Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
In de topsport is talent alleen niet genoeg. Prestaties worden gemeten, herstel wordt gepland en mentale kracht wordt net zo serieus genomen als fysieke training. Die integrale kijk op mensen die mist nog wel eens in organisaties. Wat kan het bedrijfsleven leren van de topsport? Want als je lichaam, mindset en gedrag samen ontwikkelt, ontstaat duurzame groei. We hebben een studio vol. Sterker nog, er is zelfs nog iemand op afstand. We hebben Bastiaan Bruning. Hij werkte jarenlang bij de jeugdopleiding van Ajax en zag wat echt het verschil maakt. Met zijn organisatie Thrivius brengt hij die aanpak nu ook naar organisaties. Maar hij is niet alleen, want hij heeft zijn collega's Esmee van Geest, sportscientist en bewegingswetenschapper, en Rutger de Groot meegenomen, prestatiepsycholoog bij al datzelfde mooie bedrijf. En we hebben ook nog Max Houkers aan de lijn, Nederlands toptennisser. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. Een studio vol. Jullie zien er ook nog eens een keer prachtig uit. Allemaal in bedrijfstrainingspak. Ik zei in de vooraf al, wat lijkt me dat heerlijk als je gewoon de hele dag in comfortabele kleding kan rondlopen en niet in knellende pakken en zo. Daar heb ik overigens zelf ook niet zoveel last van, gelukkig. Bastiaan, ik zei het al even aan het begin. Talent wordt heel vaak gezien als iets wat je moet hebben om de top te bereiken. Dat super belangrijk is. Maar wat is nou het verschil tussen een talentvol iemand en een topsporter?
Ja, ik denk dat de topsport is het niveau waar je uiteindelijk op komt. Elk mens heeft talenten. En wat je eigenlijk wil doen is dat talent gaan benutten. En om dat talent te benutten, ja, zou je ook gewoon heel hard moeten werken. In jezelf moeten ontwikkelen en uiteindelijk ook kansen krijgen om binnen die topsport te kunnen komen.
En in jouw ervaring, hè, hoe staan die twee met elkaar in verband? Dus enerzijds heb je het talent, een soort van aanleg wat iemand heeft, maar misschien ook hetgene wat hij, je weet natuurlijk nooit wat hij in zijn jonge jeugd allemaal al gedaan heeft. Anderzijds heb je de doorzettingsvermogen en alles goed afstemmen, veel trainen natuurlijk, veel oefenen. Hoe is die verhouding tussen die twee? Het belang wat je eraan moet hechten?
Ja, zonder het juiste talent ga je er nooit komen. Ik heb het geluk gehad om jaren binnen de jeugdopleiding van Ajax te werken. Daar liepen de grootste talenten van het land rond. Maar niet elk talent heeft het eerste elftal gehaald. En wij zeiden altijd van ja, uiteindelijk zijn er dus andere factoren die daar de doorslaggevende factor gaan worden. Ja. En ik durf zelfs te zeggen dat er ook spelers waren met misschien wel het grootste talent, maar die het toch niet gehaald hebben. Dus ja, ik vind het lastig om daar een echte verhouding aan te geven.
Ja, snap ik.
Ik zou gaan voor 70-30. Dus 70% wel echt talent, echt voetbaltalent. En die 30%, die is dan om het af te maken.
Ja. Als je nou kijkt naar die sporters, hè, die jij jarenlang hebt begeleid, waar zie je ze dan vastlopen in hun ontwikkeling?
Ja, heel vaak zijn dat toch de mentale vaardigheden. Okay. Waar spelers op vastlopen. En wat ook echt wel de doorslag geeft of spelers het uiteindelijk halen.
Ja, is natuurlijk ook iets waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Hè? Je hoort het ook steeds vaker, ik als sportconsument, ik kijk naar topsport. Wat ik aan sport gedaan heb, stond daar heel ver vanaf, kan ik je zeggen. Ik was overal ernstig middelmatig in, maar wel met veel plezier altijd. Maar je hoort steeds vaker, en je ziet het natuurlijk ook steeds vaker, dat er ook geanalyseerd wordt en gezegd wordt, ja, het is een goed team, er zitten goede spelers in en toch bakken ze er weinig van. En waar zit het hem dan in? Hè? Dus dan gaat het over leiderschap of dan gaat het over ja, inderdaad de mentale staat of dat ze wel weerbaar zijn. Dat is wel grappig om te zien dat dat echt wel veranderd is.
Ja, mee eens. Ik denk toen ik begon bij Ajax heel lang geleden, dat daar nog veel minder aandacht voor was. En dat er werd ook vaak gezegd van ja, we moeten meer doorzetten en we moeten, het waren meer containerbegrippen. En ik denk dat we daar in de loop der jaren, en dat zie je natuurlijk niet alleen binnen de club, maar dat zie je ook daarbuiten. Ja, dat er gewoon veel meer aandacht voor is. En dat er ook steeds meer bewijs komt dat het ook echt van doorslaggevende of een doorslaggevende factor is voor succes in de top.
Ja, nou, laten we even Max Houkens erbij halen. Max, altijd even checken, want als mensen op afstand zitten, is altijd de vraag of we ze echt onder de knop hebben.
Volgens mij gaat het allemaal
goed. Ja, het gaat goed. Ja, super. Nou, Max, ik moest bij die mentale weerbaarheid moest ik gelijk aan jou denken. Want jij bent toptennisser. We hebben het net even gecheckt. Volgens ons sta je op nummer 235 op de ATP wereldranglijst. Dus van iedereen die in de wereld tennist, sta jij op dat niveau. Nou, daar kom je niet zomaar. Tennis lijkt me misschien wel bij uitstek, omdat het ook best wel een sport is die redelijk lang duurt, waarbij die meer mentale weerbaarheid super belangrijk is.
Ja, absoluut. Ik heb toevallig vorige week een wedstrijd gehad van ruim 3,5 uur. En dan, ja, bij veel spelers merk je toch dat in de eerste set of de eerste uur, dan houden ze het allemaal mentaal goed op orde. Maar ja, naarmate je natuurlijk meer vermoeid raakt, wordt dat ook zwaarder. Ik zeg altijd, met tennis verlies je eigenlijk elke week, tenzij je het toernooi wint. En ja, ik kan maar één iemand van het hele toernooi winnen natuurlijk. Dus je hebt altijd wel een verliespartij te verwerken.
Ja.
Het is zeker een mentale sport, ja.
En wanneer merkte jij nou zelf, hè, dat jij zal ongetwijfeld ook veel trainingsinspanning hebben geleverd, dat fysieke aspect alleen niet meer genoeg is?
Je kan natuurlijk heel zenuwachtig worden. Als het spannend wordt, als je op het punt staat om die wedstrijd binnen te slepen, of als je een kans hebt om voor te komen tegen iemand die hoger staat bijvoorbeeld. Je hebt ook te maken met dat je van iemand moet winnen die een stuk lager staat dan jij, dat jij op papier eigenlijk de betere bent. Maar goed, ja, als jij tegen een slechtere speelt, even om zo te zeggen, op papier, die heeft natuurlijk niks te verliezen. Dus die speelt lekker los, zonder stress. En als jij achterkomt bijvoorbeeld, dan voel je wel die druk van, hey, ik hoor dit te winnen. Wat gebeurt er allemaal, zeg maar? Mm-hmm. Dus dan moet je wel, hoe vaak je dat meemaakt, daar leer je ook van. Maar als je daar gaat over praten met mensen, dan kan je daar ook wel veel van leren.
En kan je nou een moment herinneren dat je het bijvoorbeeld niet onder controle had, waarvan je dacht van oké, nu moet ik er wel mee aan de slag gaan, want dit wil ik niet nog een keer meemaken?
Ik heb niet één specifiek moment, maar ik weet wel bijvoorbeeld vorig jaar in september speelde ik een wedstrijd. Toen moest ik ook eigenlijk winnen van iemand op papier, want ik stond onder en ik speelde tegen nummer 500 en ik verloor hem in twee sets, ondanks dat ik voor had gestaan. Alleen mijn niveau die dipte gewoon zo erg. En toen zocht ik het niet per se gelijk achter het mentale aspect. Maar achteraf, nadat ik eigenlijk met Rutger had gebeld, ook van Trifius, dat ik van mijn taken ben afgeweken. En ja, door dat soort dingen kan je level wel droppen, zeg maar.
Ja, nou, Rutger is hier in de studio, dus het komt mooi uit. Rutger, het belang van dit soort, ook dit aspect. Hè? Want iedereen snapt als je topsporter wil worden, dat je gewoon superveel trainingsarbeid moet leveren. En ondertussen snappen we misschien ook allemaal wel dat je dat je daarin moet doseren, dat je ook moet herstellen. Maar dit aspect, dat mentale gedeelte, het op het juiste moment doen, het pieken op het juiste moment, wordt natuurlijk mee doodgegooid als je sportwedstrijden kijkt. Hoe fix je dat dan? Hoe ga je dan met zo'n Max om die daar beter in wil worden?
Ja, ik denk sowieso dat het, wat je vroeger natuurlijk heel vaak hoorde, is dat vooral harder werken, harder trainen, niet zeuren, hè? Gewoon de schouders eronder. En dat er nu wel veel meer ruimte ontstaat om überhaupt dat gesprek te voeren over het mentale. En dat is denk ik al heel veel winst, dat je gewoon het bespreekbaar maakt. En het tweede denk ik ook, wat je net bijvoorbeeld ook mooi terughoorde bij Max, het stukje focus. Ik probeer altijd met sporters het mentale ook te zien als een soort sportschool. En dus de vaardigheden die je kan inzetten, dat is net als dat je in de sportschool je biceps gaat trainen of je benen gaat trainen. kun je mentaal ook gewoon vaardigheden trainen.
Is het.
Ja, precies. Ja, ja. En de ene noem je het dan focus of gedachtencontrole of aandachtscontrole of emotieregulatie of reflectievaardigheden, dat soort dingen. En door dat gewoon als vaardigheden te gaan zien en te gaan trainen, ja, ga je daar ook je prestaties mee verbeteren.
Ja, en hoe doe je dat dan? Of je dat even wil fixen voor ons allemaal.
Ja, geen shortcut. Dus het is wel iets waar je gewoon goed je best voor moet doen. En vaak in een veilige setting ga je experimenteren met die vaardigheden. En als dat beter gaat, kun je dat ook steeds meer in je dagelijkse routine inzetten. En dat is bijvoorbeeld ook het mooie bij Max, dat we oefeningen hebben gedaan om zijn focus te gaan trainen. Dus aan de hand van bepaalde modellen kun je dat gewoon inzichtelijk maken van hoe werkt focus nou precies? Waar ga je op focussen? Wat werkt wel, wat werkt niet? Nou, dan werkt het bijvoorbeeld niet om bezig te zijn met je tegenstander, dat je daar eigenlijk van moet winnen. Maar wat je hem net wel heel goed hoorde zeggen, is terug naar je taak. Nou, dat zijn van die kleine dingen. Daar gaan we dan op trainen.
Ja.
En dan is het mooi om te horen dat het hem helpt.
Ja. Nou ja, en dan vind ik het wel heel tof dat we Max aan de lijn hebben. Omdat, nou ja, wat hij zelf al zei, hè, tennis is een sport waar je relatief ook vaak verliest. Anders moet je nummer 1 zijn van de wereld. En zelfs dan verlies je nog wel eens. Maar je verliest natuurlijk helemaal vaak. Omdat er gewoon heel veel... elke opslag is een wedstrijd op zich.
Ja.
En elke bal is bijna een wedstrijd op zich. Want ja, als je hem net niet goed raakt en hij komt te veel in de buurt van je medespeler, heb je een probleem. Maar als je hem net niet goed raakt en hij gaat te ver weg, dan is hij uit. Dus het is echt, ik heb daar heel veel respect voor. Max, voor jou is het dagelijkse kost natuurlijk. Maar als je ziet over hoeveel millimeters je het eigenlijk hebt waar je die bal precies wil hebben. Ja, dan kan ik me zo goed voorstellen dat het ook tot zoveel frustratie kan leiden op die baan. En dat zie je natuurlijk ook soms ook wel eens. Hè. Ik ben nog uit de tijd, ja, opa vertelt, de tijd van McEnroe. Nou ja, die kon er natuurlijk wat van. Maar je ziet het wel vaker natuurlijk. Je ziet ook wel spelers ontploffen op de baan. En als dat gebeurt, hè, dat je komt zo hoog in je emotie te zitten, dat je er gewoon helemaal doorheen zit en denkt, ja, dat je boos wordt op jezelf. Ja, dan moet je wel weer kalm worden, want anders gaat niks worden, toch?
Ja.
Nee. Oh, ja,
hoe controleer jij dat, Max? Hoe controleer jij dat, Max? Voor jezelf?
Horen jullie mij nog?
Jazeker.
Oké. Ja, het is soms wel een beetje lastig, want als je het gaat opkroppen, zeg maar, dan helpt het ook niet. Dan kan je het beter, naar mijn mening, 1 keer er even uitlaten, zeg maar. En dan daarna weer met de schone lei beginnen. Maar ja, ik ben wat meer gaan letten op mijn ademhaling. En als ik de goede bedoelingen had bij een bal, ja, dan heb je er snelle vrede mee als je hem mist, laat ik het zo zeggen. En als je gewoon met de juiste discipline is die rally aangaat, dan ja, meer kan je niet doen, zeg maar. En ja, en iedereen weet wel, ja, het is heel makkelijk gezegd, maar als je gek gaat worden, dan loopt het alleen maar uit de hand natuurlijk. En dan gaat het je op de lange termijn toch niet helpen. En zelf ben ik gelukkig ja, relatief rustig, zeg maar. Dus heb ik niet snel de neiging om records te gaan breken of dergelijke. Dus ik heb er niet zo heel veel moeite mee.
Ja. Wel grappig dat je dat zegt, Max. Dat je zegt, ja, je kan het maar beter wel even die emotie even laten gaan. Want anders komt het er allemaal tegelijk uit. Dus daar ben je dus blijkbaar achter gekomen dat het beter werkt voor jezelf.
Ja, ik heb wel eens gehad dat ik anderhalf set lang, dat ik een beetje ja, op slot was. En dat ik denk, het gaat allemaal niet goed. En dan probeerde ik wel rustig te blijven. Maar ja, dat hielp ook niet, zeg maar. En toen ging ik me ook inhouden in de positieve zin, zeg maar. Ik ging mezelf ook niet meer oppeppen en zo. En dat was dan een valkuil van, dan had ik voorgenomen om rustig te blijven. Maar dan bleef ik eigenlijk te rustig. En ik heb wel een beetje temperament nodig in mijn spel, een goede intensiteit. Dus ja, om die balans te vinden, dat was vroeger nog wel eens wat lastiger. Maar ja, naarmate je langer speelt, dan leer je daar ook wat beter mee omgaan.
Ja. Ik kan me zo goed voorstellen, Rutger, dat voor elke speler, voor elke topsporter, dat het net weer even anders werkt.
Ja.
Want dat zijn allemaal mensen, die zitten allemaal anders in elkaar.
Dat is ook zo.
Hoe kom je daarachter?
Ja, door vooral veel te gaan experimenteren en veel te doen. En daar dan op te reflecteren. En dan te gaan onderzoeken van, hey, stel dat je een soort optimale bandbreedte hebt waarbinnen je kan presteren. Als je naar boven vliegt, dan raak je misschien oververhit. En dan komt misschien uit zich misschien ook in gedrag wat niet helpt bij je prestaties. En als je daaronder komt, ja, dan moet je misschien iets inzetten om juist wel wat meer op te peppen, jezelf te motiveren. En daar werken die regulatiemiddelen heel goed voor. En of het nou emotieregulatie is of ademhaling die je kan inzetten of bepaalde gesprekken die je met jezelf voert, dat is het mooie aan die vaardigheden. Die mag je voor jezelf gaan ontwikkelen, inzetten en dan kun je daarmee gaan spelen.
Nou heb je als tennisser natuurlijk tussen de punten door heb je even tijd. Niet heel veel tijd, maar je hebt even tijd. Je kunt even wat langer stuiteren en dan kun je even tijd nemen voor jezelf. Als je op het voetbalveld staat, wordt het wat ingewikkelder. Ja, dan heb je de rust, maar die 45 minuten, die moet je toch echt gewoon vol gas doorgaan. Bastiaan, hoe deed jij dat met jouw talenten?
Nou, ook binnen een voetbalwedstrijd zijn er heel veel momenten dat het stil ligt. Een uitgooi, cornertrap. Ja. Dus wat ik vaak aan jongens aanleerde waren de ademhalingstechnieken. Die ze konden toepassen in dat soort momenten. En kijk, wat er in je hoofd plaatsvindt, ja, dat kan natuurlijk altijd. Dus ook, en het is, uiteindelijk is het juist de kunst dat je het kan toepassen in het heetst van de strijd. Het is leuk dat je het op de bank thuis kan of in je bed of naast de wedstrijd. Maar uiteindelijk, ook voor Max, maar voor elke sporter, zal je het voor een hardloper naar die finish toe dan cool blijven. Of juist jezelf even oppeppen om nog die eindsprinter eruit te halen.
Ja.
En dat is denk ik wat ik ook in al die jaren geleerd heb. Waar ik ook begonnen ben met technieken buiten het veld. En het gaat om de integratie van het geheel. En daar komt fysiek, mentaal, komt weer samen.
Maar dat lijkt me ook het lastige van jullie vak. Pas als die druk erop staat. Hè, het grote Nederlandse debat altijd over de penalties nemen. Ja, dat kun je eigenlijk niet oefenen. Kun je het wel oefenen, kun je het niet oefenen. Ja, onder die druk, als je op het WK staat, kun je het niet oefenen. Ja, dan kan je oefenen, maar dan lig je eruit. Dat geldt hier natuurlijk voor jullie ook. Dat je kunt heel veel voorbereiden, maar in het moment zelf moet het gebeuren.
Ja, alleen de fysieke reactie, die kan je zeg maar wel opwekken, ook met andere contexten. Want die en daarmee om leren gaan, gaat je helpen om het op het moment suprem dat wel te kunnen. Dus bijvoorbeeld met Max hebben we ook een aantal trainingen waarin we die focus eigenlijk hebben toegepast. En de druk, bijvoorbeeld door spelregels of door bepaalde coaching, die druk omhoog gebracht. Waardoor hij wel in die emotie komt, in dat gevoel.
Okay.
En dat kan sportspecifiek zijn. En je kan ook daarin eerste stap maken om dat nog even niet sportspecifiek te maken. Dus bijvoorbeeld binnen de jeugd van Ajax hadden wij ook een programma waarin we ook, en dat is zo hoe ik Rutger heb leren kennen, waarin we zeg maar ook met vanuit de wereld van de special forces, de experts op het omgaan met druk, presteren onder druk. Om ze ook buiten die context dat te leren. Om het uiteindelijk binnen die context aan te leren. Want je kan natuurlijk niet, wij kunnen niet bij die speler of nu bij Max op die baan gaan staan. En zeggen van hey, dit is het moment.
En nu even rustig ademhalen, vriend. Ja.
Precies. Dat gaat niet. Maar we kunnen ze wel optimaal voorbereiden voor dat moment dat komen gaat. En daar heb je genoeg tools voor om die druk zeg maar na te bootsen. En om ze te leren omgaan met wat er dan met hun gebeurt. En dat kan voor de ene speler zijn inderdaad dat hij te weinig druk voelt. De andere speler voelt te veel druk. Ja, en daarmee gaan tweaken en dat op maat maken.
Ja. Max, jij hebt straks nog een wedstrijd, hè?
Ja, klopt.
Ja.
Klopt.
Tegen wie moet je spelen?
Tegen twee jongens uit Tsjechië. Want ik heb straks een dubbel, geen single. En dat is voor mij, voor mij is single de prioriteit, zeg maar. Die heb ik morgen. En dubbel speel ik met Jesper de Jong. Dat vind ik ook altijd erg leuk.
Ja. Nou ja, en aangezien jij straks de baan op moet, dank ik jou zeer voor dat je toch nog even bij ons in de einde uitzending wilde komen. Heel tof. En heel veel succes straks op de baan. Laten we hopen dat je die Tsjech van de baan op hebt met z'n tweeën.
Ja, dat hoop ik ook. We gaan ons best doen. Jullie ook bedankt en veel plezier nog.
Alright, dankjewel. Okay. Max Houkers. Wij praten hier straks verder met Bastiaan Bruning, Esmee van Geest en Rutger de Groot over wat kun je er dan eigenlijk mee in organisaties? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Met een studio vol met superfitte mensen in trainingspakken. Bastiaan Bruning, Esmee van Geest en Rutger de Groot zijn er van Thrivius. Esmee. We hebben het nu best wel veel al over die mentale kant gehad. Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar zeker, wat ook heel belangrijk is, is dat je snapt wat je aan het doen bent. En dat is natuurlijk het grappige. Hè? Dat horen we vaak over sport. Dat er natuurlijk op allerlei soorten en maten en manieren wordt gemeten aan hoe zit dat eigenlijk met dat lijf. Ja. Kunnen we er nog meer trainingsinspanning van verwachten? Of moeten we gaan... Neem ons eens even mee. Wat doen jullie daar allemaal in?
Ja, bij Trivius hebben we onder andere testdagen die we uitvoeren. En daarin doen we zowel fysieke en mentale metingen. Als we specifiek even kijken naar de fysieke metingen, passen we dat heel erg toe op de sporter, op het individu. Dat is afhankelijk van het niveau wat iemand heeft, maar ook van de sport die diegene doet. Nemen wij fysieke testen af.
Ja, en ik stel je voor, dat is een beetje grappig. Stel je voor, ik kom langs, dus ik zou het niet, maar ik stel je voor dat ik ook heel fit zou zijn en topsporter ben.
Ja.
Ik kom langs, wat ga ik dan doen?
Het is eigenlijk een complete dag. Een testdag waarin je dus een 360 graden beeld krijgt van dus je fysieke en je mentale vlak. En daarom word je eigenlijk volledig meegenomen in de fysieke en de mentale kant dus.
Yeah.
Waarbij je dus verschillende testen gaat doen om te kijken waar je nu staat, waar je actiepunten liggen en misschien wat juist al heel erg goed is.
En wat voor testen moet ik dan aan denken?
Dat is dus heel divers.
Zit je maar op een home trainer? Moet ik heel hard fietsen?
Nee, het is heel divers. Het is ook afhankelijk van de sport die je doet. Dus wat we onder andere doen zijn testen zoals sprint en wendbaarheid. Dat is bijvoorbeeld voor de voetballers en de hockeyers heel erg belangrijk.
Ja.
Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld hardlopers of wielrenners, kan een lactaattest of een VO2 max test belangrijk zijn.
Ja, dat gaat dan heel erg over uithoudingsvermogen. Duur is dat. Hè?
Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, zeker.
Ja. Daar komt heel veel data uit. Ja. Ik zie dan iemand voor me die allemaal plakkertjes op heeft. Of allerlei wearables, devices. Zodat je gewoon alles kan meten. En wat weet je dan? Want wat ik zelf bijvoorbeeld heb. Maar dat is een observatie van een leek. Ik vind zelf altijd heel bijzonder dat je in de voetbal zoveel mensen naar een hamstring ziet grijpen. Dat zijn zoveel blessures. Waarvan ik denk, kun je dat dan niet van tevoren meten of trainen? Dat je daar minder last van hebt.
Nou, we kunnen wel inzichtelijk maken met bijvoorbeeld preventietesten van zijn er punten waar je op moet letten? Is dat inderdaad een hamstring, quadriceps? Je kan kijken waar liggen de actiepunten? Zijn er misschien dingen die opvallen waar iemand op moet gaan trainen? Kunnen we dat misschien voorkomen met een extra krachttraining? Dat is wel mogelijk om dat inzichtelijk te maken.
En dan zeg je dat ook het mentale wordt getest.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Dan kijk ik mijn collega Rutger aan.
Oh, dat is Rutger's ding, ja.
Zeker.
Ja, nou, eigenlijk net als wat ik net ook al zei, hè, dat je dat mentale eigenlijk wil opdelen in een soort sportschooltje of vaardigheden die je wilt testen. Dat doen wij op de volgende manier. Aan de voorkant hebben we een vragenlijst die we hebben ontwikkeld, waarbij iemand zelf kan aangeven in hoeverre iemand bepaalde mentale vaardigheden, bijvoorbeeld gedachtencontrole, al inzet. Alleen wat wij natuurlijk veel waardevoller vinden, is niet alleen maar dat iemand zelf beoordeelt of iemand dat kan, maar dat we ook in de praktijk kunnen toetsen en kunnen zien en horen van wat doet iemand nou echt als we een stressscenario nabootsen.
Ja.
Dus we halen tijdens de testdagen mensen door een prestatiecyclus aan de hand van een aantal fasen. En tijdens de fases dan ben ik aan het observeren en dingen aan het uitvragen. En dan kom ik er zo achter hoe iemand mentaal presteert, om het zo maar te zeggen.
Oké, dus iemand is aan het presteren.
Ja.
En ondertussen ben jij in de buurt om vervolgens te zeggen, hey, hoe is het met je?
Ja, niet alleen maar
hoe is het met
iemand. Ik ben dan aan de hand van een observatieschaal aan het kijken van in hoeverre is iemand bepaalde vaardigheden aan het inzetten. Hoe gaat iemand met spanning om? Hoe kan iemand gefocust blijven? Hoe gaat iemand om met... stress wat hoger wordt of als dingen oncomfortabel worden, dat soort dingen. En het vragen is een middel om gewoon ook een beetje die binnenwereld van iemand mee te krijgen.
Ja. Nou kan ik me voorstellen, Bastiaan, dat zo'n testdag, dat je daar een beeld van krijgt van wat heeft deze sporter nodig om een volgende stap te maken. Het is natuurlijk ook een beetje een momentopname, dat is dan altijd weer het nadeel. Hoe bepalen jullie nou wat een topsporter nodig heeft om echt een volgend niveau te bereiken? Om echt een, dat is toch wat je wil, hè? Dat je een soort nieuw plateau bereikt of zo?
Ja, zeker. Dus waar we naar kijken zijn de benchmarks binnen de sport. En dus binnen de literatuur kun je vinden waaraan topsporters, elite sporters op dit moment voldoen. Op fysiek, maar vaak ook op mentaal gebied. Nou, om daarin een voorbeeld, hè, voor hardlopers is bijvoorbeeld de VO2 max is een hele bekende term.
Ja, moet je even uitleggen voor alle leken wat dat is. Hè?
Ja, dus de VO2 max geeft eigenlijk aan hoe goed je lichaam zuurstof kan verwerken. En daar zijn getallen voor. En die getallen kun je vergelijken met elite sporters. En op basis daarvan kunnen wij dan een vergelijking trekken. En kijken of dat jouw prioriteit is. Veel belangrijker is de snelheid waarop je dat niveau bereikt. Dus je kan je voorstellen dat je een bepaalde waarde hebt. En daar bijvoorbeeld 16 kilometer per uur op kan hardlopen. Maar als je dat dan op 18 kilometer per uur kan met diezelfde waarde. Ja, dan ben je weer doorontwikkeld.
Ja, dan ben je een soort van efficiënter met de energie en de zuurstof die je nodig hebt. Ja,
ja, precies. En daarin zal ook elke testdag voor elke sporter, dus ook als jij langskomt, die maken we voor jou op maat.
Okay.
Dus wat jouw doelen zijn, wat jouw wensen zijn, waar je tegenaan loopt. Wat zijn jouw problemen, uitdagingen? Die gaan wij vergelijken met wat er bekend is over jouw sport. Bijvoorbeeld binnenkort gaan we met een honkballer aan de slag. Een jongen, die komt voor een testdag op maat. Nou, die gaan we helemaal op maat maken voor hem. Maar ook vanuit zijn input. Dus het is niet alleen maar wat we vanuit de sport halen. Maar ook wat de sporter zelf daarin nodig hebt.
Maar dat lijkt me nou de grote uitdaging. Er zijn zoveel sporten. En honkbal is een prachtig voorbeeld natuurlijk. Van een sport waarbij je heel lang niks doet. En dan extreem ingespannen ineens. Drie pogingen krijgt om die bal een end weg te mappen. En dan moet je ook nog eens een keer keihard sprinten. En daarna doe je misschien wel weer 10 minuten of een kwartier helemaal niks. Dat lijkt me zo ingewikkeld. Dat je en dat soort sporters gaat begeleiden. En een marathonloper die, nou ja, wat is het? 2 uur. Die gasten gaan hard, het is niet normaal. Die in 2 uur een marathon lopen. Maar die is wel 2 uur lang aan het sporten zijn. Intensief.
Ja.
Hoe? En nou, iedereen heeft weer andere dingen nodig. Hoe stel je dat zo op maat vast? Het past gewoon bijna niet in mijn hoofd. Ik denk, ja, ik probeer al die spiergroepen voor me te zien. Nou, dat is Esme wat beter in, want die weet waar ze allemaal zitten. Welke spieren dan van belang zijn, welke minder van belang zijn. Hoe die onderling met elkaar werken. Holy shit man, dat is echt ingewikkeld.
Ja, en toch lijkt die uitdaging groter dan dat die echt is. Zolang je maar op het fysieke en mentale domein blijft. Dus wij blijven weg van het technisch en tactisch domein. Dat ligt bij de coaches die specifiek voor die sporters zijn. Maar binnen het fysiek bewegen en zeker in de mentale vaardigheden. Daar zit heel veel overlap. En op het moment dat je weet waar de sport aan moet voldoen. Dus je weet wat daar gevraagd wordt. Je weet wat de sporter daarin goed kan en wat die minder goed kan, dan kan je die sporter daarheen begeleiden. En de weg ernaartoe op fysiek en mentaal gebied, die kan je prima vertalen van het individu naar de sport. En dat is ja een minder grote uitdaging dan dat die misschien nu voor jou zo voelt.
En het is jullie vak ook, hè? Dat scheelt ook. Ja,
precies.
Nou, is natuurlijk de vraag ook. Dit is natuurlijk super goed voor topsporters. Er wordt natuurlijk heel vaak ook het verband gelegd tussen topsport en het presteren in organisaties. He, dus werk, wat wij allemaal dagelijks doen. Vind je dat een logische verbinding? Dus is die verbinding te maken tussen topsport, presteren in de topsport en presteren in organisaties?
Jazeker. Zeker als je kijkt op het mentale domein, mentale vaardigheden die goed zijn om binnen de topsport te floreren, zijn ook goed om in het werkdomein of in het privédomein te floreren. Dus daar is die overlap, denk ik. Kijk met een schuin oog naar rechts, maar bijna 1-op-1. Fysiek gezien, ook daarin weten we dat als je het hebt over vitaliteit, over duurzaamheid, fit zijn, je goed voelen. Ja, dat daar ook een hele grote overlap is. En natuurlijk hoef je dan niet het niveau te hebben van een topsporter. En dat is denk ik ook wel belangrijk om te benoemen. Dat wij er niet alleen voor de topsporter zijn. Maar wij begeleiden mensen vanuit een topsportbenadering. En dat denk ik van de allereerste vraag over talent en topsport. Topsport is het niveau wat je bij ons krijgt. Maar het wil niet zeggen dat de sporter ook topsportniveau moet hebben. Dat is denk ik een heel belangrijk onderscheid.
Ja, dus stel je voor, ik bedenk vandaag, gaat niet gebeuren hoor. Ik bedenk vandaag, ik wil een marathon lopen. En ik wil goed begeleid worden. Dan kan ik als zeker niet topsporter bij jullie aankloppen en zeggen, kunnen jullie me helpen? Want ik wil mentaal en fysiek gewoon helemaal top worden.
Zeker, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, joh, ik wil gewoon even een beeld hebben van waar ik nu sta. He, dus als binnen jouw werk nu wat je hier doet, is het ook belangrijk dat je presteert. Dat je je fit voelt. Dat je, nou, ook daarin zijn we nu. En dat is zeg maar de volgende tak die we gaan ontwikkelen. Is dat we er zeg maar voor een ieder die een beeld wil op topsportniveau. Om zichzelf daarna te ontwikkelen. Om vanuit daaruit een nulmeting te hebben. En die de wil heeft om zichzelf te ontwikkelen, die is bij ons aan het juiste adres.
Nou, daar wil ik natuurlijk nog veel meer van weten. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Met Bastiaan Bruning, SME van Geest en Rutger de Groot van Thrivius. Thrivius, wat een, dat is natuurlijk een prachtige Engelse term, hè? To thrive. Volgens mij is dat helemaal tot bloei komen. Waar komt die naam vandaan, Bastiaan?
Ja, de thrive is inderdaad streven naar. Streven naar jouw eigen beste versie, ontwikkeling. Dat vond ik heel belangrijk dat erin zat. En de Eos is de Griekse godin van verandering en een nieuw begin. En die twee samen was voor mij, toen voelde het af. Ook de connectie met mijn oude werkgever, wat een Griekse god is.
Ja.
Ja, ik was echt op zoek naar van oké, ik wil iets nieuws doen. Ik wil een nieuwe uitdaging aangaan. Vandaar ook dat we niet alleen met voetballers werken, maar met sporters in het algemeen. Ja, en toen ben ik gaan zoeken, dingen bij elkaar zoeken. En dan kom je op een gegeven moment op deze naam.
Mooi, ja, mooie naam. Thrive is. Sporters, maar dus ook niet sporters. Want ook organisaties. Of tenminste mensen die werken bij organisaties, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies. Kijk, wat ik net ook al zei, van op het moment dat je wil ontwikkelen of je wil een beeld hebben van waar je staat, fysiek en mentaal gebied, ja, dan ben je bij ons aan het juiste adres. En ik denk dat het voor werkgevers heel interessant kan zijn om een beeld te hebben van je mensen, hoe die zijn op fysiek en mentaal gebied. En wij denken, doordat we dat ook gaan koppelen aan de sport die mensen doen, dat een mes zeg maar aan twee kanten gaat snijden. Dus dat de werknemer er direct baat bij heeft, omdat hij binnen zijn sport of binnen zijn welzijn gaat groeien, maar dat de werkgever daar ook baat bij gaat hebben.
Oké, dus je gaat het wel doen binnen de sport die je doet?
Dat kan, maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die of niet sporten of minder affiniteit met sport hebben. Dus daar hebben we een soort van algemene fitness test voor ontwikkeld. Die we kunnen toepassen. En daarmee krijg je gewoon eigenlijk een beeld van waar je staat op dit moment.
Ja, en even om mij dan te laten schrikken. Wat houdt dat dan in? Stel je voor, ik kom gezellig dit keer niet als topsporter, maar als mezelf bij jullie.
Ja.
Wat ga ik dan doen?
Nou, dat ligt aan de sport die je beoefent.
Ik heb van alles nog wat gedaan, maar mijn rug wil niet meer zo goed. Dus ik zit vooral in de sportschool.
Ja, sportschool. Dus dan zouden we gaan voor de algemene fitness test.
Ja. Ja,
je komt zeg maar binnen rond een uur of 9:30. Dan ga je door een programma heen, een circuit met een preventietest, fysieke testen, een mentale screening. En in de middag staan dan de sportscientist testen van SME op het programma. Denk aan een conditietest, dat soort zaken.
Oké, dus middags dan komt het echte werk, dan bij SME aan de gang.
Ja, klopt.
Ja. En kom ik nog heel thuis SME of is het...
Dat komt goed.
Ja,
zeker.
Het komt goed. Het valt best mee.
Ja hoor.
Ja, maar zo'n hele dag lijkt me ook intensief. Toch? Fysiek ook intensief. Ik denk dat je moe naar huis gaat.
Het is een intensieve dag. Waarbij we dus echt alles testen. Maar je krijgt dan wel een mooi 360 graden beeld van waar je nu staat.
Ja. En Rutger, in dit geval, hè, hoe meet je daarin dan dat mentale aspect?
Bij een testdag of bedoel je?
Ja, bij zo'n testdag voor mensen die gewoon vanuit hun werk eigenlijk op zie komen.
Ja, in principe omdat we een stressscenario willen nabootsen die eigenlijk ook in verband staat met de dagelijkse praktijk. Zou je dan wel de koppeling moeten maken met wat zijn dan stressmomenten in het dagelijks werk. Dus dat kan voor de een zijn een presentatie geven, een slecht nieuwsgesprek voeren, whatever. En daar proberen we dan wel op zo'n manier de integratie te zoeken. Dus zo'n element.
Dat ga je ook simuleren dus.
Ja, want dat is ook het moment dat mensen zelf op hun werk ook bezig zijn met stress, spanning, de mentale toolkit, zeg maar. Dus dat proberen we dan op die manier, proberen ze wel uit te dagen om in de praktijk te zien. Maar hoe doen ze dat nou en hoe gaat dat nou?
Ja, cool.
Ja.
Oké, maar ik ben nog niet genoeg. Want stel je voor dat het bij mij presenteren is. Is het niet, maar stel je voor dat het bij mij presenteren is. Zou heel ingewikkeld zijn als dat het meest stressvolle moment voor mij zou zijn. Maar stel je dat voor dat dat is zo. Nou oké, dan ga je mij in die setting ga je mij zetten. En hoe ga je dan erachter komen wat er... Want het gebeurt in mijn brein.
Ja.
Hoe kom je daar dan achter hoe het met me is en wat er gebeurt?
Ja, als ik er echt achter wil komen hoe het met je gaat, ga ik je dat gewoon vragen.
Ja.
Alleen ik kan natuurlijk wel zien bij mensen als ik zie de stressreactie, droge mond, vlekken in de nek. Of ik zie dat ze niet uit hun woorden komen. Of ik zie dat ze aan het trillen zijn. Dan zie ik wel een stressreactie.
Ja.
Maar ook op basis van het observatieformulier wat we hebben, kan ik ze gaan uitvragen welke gedachten ze ervaren. Of welke technieken ze zelf inzetten. Of als ik ze vraag om op zichzelf te reflecteren, om te kijken hoe ze dat doen. Of dat ze juist niet op zichzelf reflecteren, maar op alles behalve zichzelf.
Ja.
Dus dat zijn wel diezelfde ingrediënten die je eigenlijk ook in de sport terugziet. Die je ook gewoon bij het werkende...
Het zijn net mensen.
Ja, het zijn allemaal gewoon mensen. Ja. Ja, en dat is ergens ook weer juist heel, heel mooi. Dat het gewoon ook weer heel veel hetzelfde is.
Ja. Ja, alleen het grappige is natuurlijk. En ik heb ooit wel eens een ondernemer in de uitzending gehad. Die had een hoveniersbedrijf. En die zei die kreeg op een gegeven moment een soort van ingeving. Dat hij dacht, ja, die jongens en meisjes die doen allemaal zwaar fysiek werk. En als je naar een sportploeg kijkt, dan loopt er van alles nog wat omheen. Hè? Dan is er een fysio en er is een sportarts en er is een psycholoog en er is een coach. En dan zegt bij mij is er helemaal niemand. Dus die is eigenlijk alles wat er rondom sportploeg zit, is die allemaal in dienst gaan nemen om zijn mensen te helpen. Want die mensen leveren elke dag fysiek ook nog eens een keer een topprestatie. Ik vond dat zo gaaf om te zien dat ik dacht, ja, eigenlijk kun je heel veel van die ja, tot in de extreme, volgens mij gaat het in die topsport, wat je allemaal van mensen fysiek wil weten. Ja, de meeste mensen weten fysiek natuurlijk totaal niet hoe het met ze gaat. Dus wat hoop je dat eruit komt, Bastiaan? Wat dus, stel je voor, jullie kunnen het werk niet aan. Er komen de een naar de andere organisatie komt langs. Mensen die doen die testdag. Wat hoop je dat het voor impact gaat hebben voor de mensen zelf, maar zeker ook voor die organisaties?
De impact die wij hopen te gaan maken is dat wij meedragen aan de mensen in Nederland fysiek en mentaal weerbaarder te krijgen. Waardoor ze er meer welzijn zal zijn, waardoor ze zich beter voelen. Fysiek fitter, mentaal fitter en het ook vooral leuk te houden daarin. Dus rondom topsport hangt ook een beetje de sfeer van het zal wel heel streng zijn of het zal onze testdag is ook gewoon een hele leuke en mooie dag.
Okay.
En dat is ook wel echt de feedback die we van de mensen die al geweest zijn terugkrijgen, dat ze echt het gevoel krijgen dat het even om hun draait. Dus de sporter staat bij ons echt centraal. En ongeacht welk niveau je hebt. En ook binnen verschillende budgetniveaus kunnen wij programma's aanbieden. Zolang jij maar wil, gaan wij een weg vinden om jou terug te geven waar jij behoefte aan hebt.
En dat testen is natuurlijk belangrijk, want dan weet je waar je staat. Het gevaar is natuurlijk wel weer, je bent bij de test geweest. De week daarna ben je super druk bezig om alles beter te doen en dan zakt het langzaamaan weg. Heb je daar iets voor bedacht om te zorgen dat je contact houdt?
Ja, zeker. Dus na elke testdag is er een ontwikkelgesprek. Waarin we gewoon echt live met elkaar praten over jouw ontwikkeling. Daar staan adviezen in die je zelf kan gaan toepassen binnen je sport of binnen wat je zelf aan het doen bent. En er komen voorstellen hoe wij jou zouden kunnen begeleiden, helpen binnen je ontwikkeling. En we hebben een hele online academy gebouwd waarop je op topsport en mentale vaardigheden jezelf zeg maar door kan ontwikkelen. Dus denk bijvoorbeeld aan topsport, denk aan bioritme. Slaap als onderwerpen, maar denk ook aan voeding. Denk aan wat Rutger net al zei, emotieregulatie, aandachtscontrole, focus. Bijvoorbeeld. Dus ook daar zou je meteen al laagdrempelig, of je nou bij ons een testdag volgt of niet, zou je dat al kunnen gaan volgen.
Okay.
Op het moment dat je bij ons de testdag doet, dan krijg je echt vanuit ons het advies van waar je gericht aan kan werken. Dus op het moment dat je gewoon bij ons in de winkel kijkt op de Online Academy, kan je gewoon uitzoeken wat je wil. Kom je bij ons op de testdagen, dan krijg je ook echt een beeld van waar liggen mijn prioriteiten en kan je heel gericht gaan leren. En dat zijn, dat is echt niet zo dat dat uren aan zelfstudie is. Of dat zijn micro-learnings die we hebben ontwikkeld. Waarin het stuk gedragsverandering, waar je eigenlijk over praat op het moment dat je dingen wil gaan ontwikkelen, je wil jezelf gaan verbeteren. Ja, dat is gewoon een vorm van gedragsverandering. Want je gaat dingen laten en je gaat dingen opnieuw doen.
Mooi. Ik heb nog een laatste vraag aan jullie alle drie. Want jullie hebben verstand van hoe je beter kan gaan presteren. Nou, dat is precies waar dit hele programma over gaat. Dus jullie hebben vast wel een goede tip wat je morgen kan doen om te zorgen dat je of mentaal of fysiek, mag allebei, beter kan gaan presteren. Dus wat kan je nou in je dagelijkse ritme opnemen om te zorgen dat dat wat beter gaat? Dan beginnen we met Esmee, want dat is het makkelijkste. Want dan is het nog niet al het gras weggemaaid.
Wat sowieso goed denk ik is om doelen te stellen. Korte termijn doelen, lange termijn doelen. Waar wil ik heen en wat heb ik daarvoor nodig?
Oké. Wat is jouw korte termijn doel voor jezelf? Waar ben je zelf nu mee bezig?
Ik ben nu bezig met hardlopen. Dus voor mij wordt het een snelle tijd neerzetten op de 5 of 10 kilometer.
Oké, wauw. En wanneer snel vind je? Kunnen we even schrikken allemaal?
Nee, daar laat ik me niet over uit hoor.
Je weet tegen wie je het hebt, hè? Rutger?
Ja, ik denk dat ik toch zou gaan voor zoek hulp als je niet weet waar je moet beginnen of hoe je dingen moet aanpakken. Zoek de mensen om je heen die je kunnen helpen, die je kunnen inspireren, die je kunnen motiveren. En je hoeft niet altijd alles alleen te doen. En dan heb ik het vooral ook over het mentale, wat mensen dan toch vaak lastig vinden. Praat erover. Je bent echt niet de enige die soms worstelt of die dingen lastig vindt. Dus zoek de juiste mensen om je heen om je te helpen.
Heel goed. Bastiaan.
Ja,
voor mij verwachten er heel veel van nu. Hè? Ik leg de drukte even op. Komt er een tip?
Nou, voor mij is het eigenlijk heel simpel. Dat het leven begint bij persoonlijk leiderschap. En we zeggen vaak van als je A zegt, moet je ook B doen. In mijn beleving is dat als je A zegt, doe je ook A. Dus ik denk dat we te veel mensen in de maatschappij hebben die A zeggen, maar B doen. En als we met elkaar allemaal A zeggen en ook A gaan doen, dus je zegt wat je doet en je doet wat je zegt, ja, dan ga je een heel stuk verder komen in het leven, werk en sport.
Ja. Nou, dan gaan we dat maar doen, hè. En het stond voordeel als je niet al te veel zegt, anders moet je het ook allemaal nog eens een keer gaan doen. Dat is ook weer zo wat, hè. Dus dat zorgt er misschien ook voor dat sommige mensen die wel heel veel meningen hebben, misschien even hun mening een tijdje voor zich houden. Dat mag ook best prima. Ik dank jullie wel. Fijn dat jullie hier waren om ons allemaal te helpen. Bastiaan Bruning, Esmee van Geest, Rutger de Groot, allemaal van Thrivius. En je hoorde natuurlijk aan het begin van het programma ook nog Max Haukers, de toptennisser die waarschijnlijk nu op de baan staat. Oh, je wil nog iets zeggen, Bastiaan?
Ja, want ik zou jou een testdag willen aanbieden.
Oh my god. Wat ongelooflijk lief en wat spannend.
Ja, nou ja, spannend. Dat is ook wel een reactie die we wat vaker krijgen. Denk ook door het imago van topsport. We gaan je hierbij beloven dat het een hele mooie en leuke dag gaat worden. Waar je inzicht krijgt. En als het goed is, ook motivatie en energie om daar echt wat mee te gaan doen.
Superleuk. En misschien komt het wel op precies het goede moment. Je weet het maar nooit. Ik vind het in ieder geval super lief dat je het aanbiedt. En ik zeg ja, is mijn antwoord. Dat heb ik namelijk geleerd in het leven. Als je gewoon ja zegt als mensen iets aan je voorstellen. Dat doen ze meestal omdat ze het goed met je voor hebben. En dan kom je nog eens ergens. Dus dank jullie wel. Dank voor het aanbod. Ik ga er zeker gebruik van maken. En natuurlijk laat ik jullie ook weer weten hoe het gegaan is. En of ik het overleefd heb. En hoeveel spierpijn ik had de volgende dag. Dank je wel. Fijn dat jullie er waren. Jij dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. En we laten je ook horen waar je dat allemaal kunt luisteren.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.